Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. En die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zijn we in vrede van God de Vader. Door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Looft God de trouwe opperheer, geeft hem vrolijk roem en eer, wiens goedheid perken kent nog palen. Gemeente, wij gaan samen zingen op Psalm 106, nu het eerste en het derde vers. Straks nadat we ons geloof hebben beleden van dezelfde psalm, het 26e vers, Psalm 106, nu vers 1 en vers 3 en zo dadelijk vers 26. Bij de kerk van alle eeuwen beleiden wij ons geloof. Ik doe het bij de woorden van apostolische geloofsbelijdenissen spreken ieder in het hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten wij samen bidden. Genadige God, Heere van hemel en aarde, u die ons ziet, u die ons hoort, u die ons bij name kent en van ons af weet, u die ons doorziet en ons doorgrondt, u die weet wat op de bodem van ons hart leeft. U weet wat we met ons meedragen. De weg door het leven. Aan zorgen. Aan moeite, aan spanning. Aan verdriet. U weet als vreugde en dankbaarheid ons hart vervullen. U weet hoe het zit, heel persoonlijk, in onze verhouding naar u toe. U weet het. U kent ons door en door. U weet zelfs hoe wij hier gekomen zijn. Of er dat diepe verlangen is om te horen wat u ons te zeggen hebt. Onderwijs te krijgen. Verlangend te horen van hem, Jezus Christus, die gestorven is. Die is opgewekt en die leeft tot in alle eeuwigheid. Hij die terug zal komen. De wolken van de hemel. En zal oordelen levende en doden. U weet het. Of wij bereid zijn. Heer, wij bidden u. Laat ons zien. En laat ons doorzien. Dat wij dat ook hebben te weten. En we kunnen het weten. In het licht van uw woord. In het verootmoedigen voor uw aangezicht. De genade van de Heer Jezus Christus ons zicht gaf op hem, de levensvorst. Ons leven gericht is op de komende, verlangend uitziend naar hem die heersen zal, tot in der eeuwigheid toe. En geef dat we dat niet wegduwen. Geef dat we er niet overheen praten. Dat kan soms met hele mooie woorden en godsdienstige termen. Maar laat ons zien wat het betekent als we niet bereid zijn. En laat het zien wat het inhoudt als aan Jezus Christus de levensvorst voorbij gaat. Dan ziet ons leven, hoe mooi het ogenschijnlijk ook is, er troosteloos uit. Ontdekt u ons eraan. En breng ons aan de voeten van de heiland. En leer het onze ons kennen. En leer het onze ons beleiden. En doe een beroep doen op dat wat blijft. U bent een God van ontferming en genade. Die uw armen wijd uitgestrekt houdt. En die wacht genadig te zijn. Maar u weet het ook als we zoeken, worstelen naar vastheid, zekerheid. U weet het dat we zo gemakkelijk bij onszelf zoeken naar dit of dat, of daardoor misschien aannemelijk worden voor u. En laat dan zien dat het alleen door uw Zoon kan, Jezus Christus. Alleen door Hem en door de kracht van zijn offer er toegang is tot u en de troon van uw genade. Laat ons zien dat in Hem verzoening, genade, een eeuwig leven voorhanden is. Alleen door Hem. En dan weten we het. Als we mogen leven van het offer van uw Zoon, dan weet u het. Als we wedergeboren werden tot een levende hoop, bestreden en aangevochten dat ook kan zijn. U weet het. En bevestig dan uw eigen werk, versterk dat, zodat we daarin ook mogen toenemen in de kennis van uw Zoon, Jezus Christus. Hij steeds meer wordt. Geloof wordt verdiept. En wij steeds minder. Dan gaan we steeds meer doorzien wie we zelf zijn. En dan gaan we ook steeds meer doorzien van uw grondeloze barmhartigheid in uw Zoon Jezus Christus. Heere, schenk zo uw geest. En wees u zo aanwezig. En werkt u zo. Wat er van ouderen die midden in het leven staan, jongeren, jongens en meisjes, dat het eerste zal zijn. Zelfs het jongste kind zal begrijpen vanavond dat u niets liever wil dan een hart geven wat u dient en vreest. Dat u niets liever wil dan dat we Jezus Christus leren volgen en Hem dienen. En laat u dan zien, dan maakt u dat duidelijk, dat het heerlijkste leven is, het mooiste leven wat maar denkbaar is. Wij vragen, houdt u de vorst van de duisternis op afstand. Hij zal alles precies van de andere kant willen belichten en uw woord verdraaien. Uw woord in een kwaad daglicht stellen. Alsof u niet goed bent en vol ontferming bewogen. Alsof we een te groot zondaar zouden zijn. Hebben u maar moeten laten praten. Heere, sluit u zijn mond. En houdt u hem op afstand. En vult u dit kerkgebouw met uw geest. En raakt u ons aan. En bidden. Geeft u ons rust. In het luisteren. Rust ook uw dienaar in het spreken. Geef dat we ook daarin mogen ervaren dat u erbij bent en leidt en geeft wat nodig is. Ik bid om uw zegen als een taak hebben in deze dienst. Het gaat om de begeleiding van de samenzang, het bespelen van het orgel, de koster, degene die hem bijstaan, heren. Doe ook daarin ervaren dat u nabij wilt zijn en zegenen wilt. Wees voor hen die op afstand deze dienst meemaken. U kent de omstandigheden waardoor we verhinderd zijn om hier te zijn. Wij vragen u, doe ook daarin uw grootheid zien. Dat u aanwezig wilt zijn, ook in de stilte van een kamer. Dat u ook daarin de God bent die in alle dingen wil voorzien. Wij kunnen niet anders, wij houden onze handen op. En wij vragen u, vult u ze. En zie ons aan. De grootheid van uw barmhartigheid. Omwille van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Gemeente, wij openen de schrift en we doen dat Paulus' eerste brief aan de gemeente van Thessalonica, 1 Thessalonicenzen 4, vers 13. En we lezen door tot het vijfde hoofdstuk, vers 11. 1 Thessalonicenzen 4, vers 13. En dan lezen we door tot in het vijfde hoofdstuk, vers 11. En dan luidt het woord van God al dus. 1 Thessalonicenzen 4 vers 13. Doch, broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn, of dat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. Want de Heren zelf zal met een geroep, met de stem des archangels en met de bezuin Gods neerdalen van de hemel en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken de Heren tegemoet, in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heren wezen. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. Nou, van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet voor nodig dat men u schrijven, want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren alzo zal komen gelijk een dief in de nacht. En wanneer zij zullen zeggen het is vrede, zonder gevaar, dan zal een haastig verderven overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw, en ze zullen het geenszins ontvlieden. En gij broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des daags, wij zijn niet des nachts, nog der duisternis. Zo laat ons dan niet slapen gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts en die dronken zijn, zijn des nachts dronken. Maar wij die des daags zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebben het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, tezamen met hen leven zouden. Daarom vermaant elkander en sticht de een de ander, gelijk gij ook doet. Gemeente, tot zover de lezing uit het woord van de Heere. We staan stil bij zondag 22 van onze Heidelberger Catechismus. Zondag 22. De vragen en antwoorden 57 en 58. Zondag 22. Vraag 57, wat troost geeft u de opstanding des vleeses? Er is het antwoord dan niet alleen, mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. En dan vraag 58, wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? En dan is het antwoord dat, nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft, en in geen mensenhart opgeklommen is, en dat om God daarin eeuwig geluk te prijzen. Tot zover. Levende troost, dat is het thema boven de verkondiging. Levende troost. Twee aandachtspunten en dan volgen de vragen en antwoorden van zondag 22. En dan is het eerste, die levende troost, die is allesomvattend. En de tweede, die levende troost, die is allesbepalend. Dus die levende troost is allereerst allesomvattend, ten tweede is die alles bepalend. Ik heb voor u de volgende mededelingen. Wat betreft de diensten voor zondag 4 februari. Om 10:00 morgens hoopt u voor te gaan dominee A.J. van de Heerik uit Dordrecht. En om 6:30 s'avonds dominee H. Liefding. En de collecte vandaag, de eerste collecte is voor de diaconie. En de tweede collecte voor de plaatselijke gemeente. En voor de genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. Gemeente, wij gaan samen zingen. Psalm 16, vers 3, vers 5 en vers 6. Psalm 16, derde vers. Getrouwe Heere, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Het vijfde vers, daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd, mijn tong, mijn eer, zingt Godgewijde tonen. En het zesde vers, gij maakt heel lang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Psalm 16, vers 3, 5 en 6. Gemeente, het valt op dat de catechismus de twee geloofsartikelen die in zondag 22 aan de orde komen, benadert vanuit de troost. Wat troost geeft u de opstanding van het vlees? En wat troost schept u uit het artikel van het eeuwige leven? En dat laat ons nog eens even heel nadrukkelijk zien dat de catechismus een troostboek is. Troostboek voor de levende kerk. En zo mogen we met zondag 21 te spreken levende lidmaten van Christus ervaren dat op het levenwekkende werk van de geest het vertroostende werk van de geest volgt. Voor levende lidmaten van Christus is het een troost, is het een vertroostende gedachte dat de doden worden opgewekt. De apostolische geloofsbelijdenis heeft het dan over de wederopstanding van het vlees, van het lichaam. En als voor het lichaam het woord vlees wordt gebruikt, dan drukt dat de macht van de zonde in het lichaam uit. Het bederf is daarin zichtbaar. En niet alleen daarin dat een mens sterft, maar juist ook tijdens het leven al. Wie wordt er niet geconfronteerd met ziekte, met een beperking? Wie wordt er niet geconfronteerd met nood en met zorg? De spanningen van het leven die je levensweg kunnen kruisen, vlees. Dan kun je vragen, hoe zit het nou precies? Als het hier dan gaat over de opstanding van het vlees. En dat daar zelfs troost aan gekoppeld wordt, is dat niet misplaatst? Een gemeente, als een mens leeft van het reddend ingrijpen van Christus, dan is er toekomst voor de ziel zeker, maar dan is er ook toekomst voor het lichaam, vlees. En dan is het niet zo vreemd dat Paulus in zijn eerste brief aan de Thessalonicenzen daar de vinger bij legt. En dat hij dat zo inbrengt dat hij oproept elkaar daarom, vanwege die opstanding van het vlees, te vertroosten. Al zou het lichaam worden gedood. En al zou het leven van een christen op de brandstapel eindigen. Al zou het lichaam verscheurd worden door wilde dieren. Al zou het leven beëindigd worden door een vuurpeloton, door een aanslag. Troost. En die troost die gaat verder dan dat op het moment van het sterven de ziel naar de hemelse heerlijkheid gaat. Kijk, daar gaat het ook over. En dat wordt hier ook met name genoemd. Maar er is meer. Er is veel meer. Er is een heerlijke toekomst weggelegd voor hen die de Heere vrezen. En in die toekomst delen zowel de ziel als het lichaam. En door de schrijvers van de catechismus wordt op die manier ook een streep gezet onder het feit dat een mens ziel en lichaam heeft. Kijk, dat is het grote verschil met andere schepselen die uit de hand van de schepper zijn voortgekomen. De ziel. Kijk, mensen en dieren die hebben een lichaam. Maar de mens die heeft naast het lichaam ook een ziel. En die ziel is onsterfelijk. En dat betekent dat de ziel het lichaam verlaat op het moment dat een mens de laatste adem uitblaast. En zoals je de ziel niet kunt aanwijzen, zo kun je ook niet zien dat de ziel het lichaam verlaat. Dat is onzichtbaar. Maar dat onzichtbare moment, dat is wel een heel belangrijk moment. Want de ziel die gaat op dat moment naar de eeuwige bestemming. De bestemming waar later ook bij de opstanding van de doden ook het lichaam zal zijn. En daarom is het dus ook niet om het even hoe het met je gaat en met je is en met je ziel is. Kijk, volgens de Bijbel zijn er maar twee bestemmingen. En naar die bestemmingen toe zijn er twee wegen. En dan is het dus ook niet om het even op welke weg dat je wandelt. Want of je wandelt op de brede weg die naar het verderf leidt, het eeuwige verderf, de hel, of je wandelt op het smalle pad, de weg die leidt naar de eeuwige heerlijkheid. Daar waar Jezus Christus is, waar Hij alles en in alles zal zijn. Kijk, je kunt wel eens een keer de indruk krijgen dat mensen het niet zo belangrijk vinden hoe ze leven. Alsof je aan het eind van het leven nog even snel een oversteek kunt maken van de brede weg naar het smalle pad. Gemeente, dat is wel een misvatting. Want de hemel en de hemelse heerlijkheid, die is alleen maar te bereiken via het kruis, via Christus. En dan moet je wel door de nauwe poort. Maar die poort is nauw, zodat je niets van jezelf mee kunt nemen. Dan moet je het smalle pad op. Maar gemeente, die poort en die weg, die zijn breed genoeg om doorheen te gaan en op te wandelen als je alles van jezelf achterlaat. Laat daar geen misvatting over bestaan. Wat zou je mee moeten nemen? Het kan je toch niet helpen en redden als het gaat om de eeuwigheid. Je hebt niemand anders nodig dan Jezus Christus de gekruisigde. Hij, Gods eigen Zoon, die mens werd, die menselijk vlees aannam. En dat is wat. Hij was zonder zonde. Maar hij kwam wel in een lichaam dat geconfronteerd werd met de gevolgen van de zonde. Wat geconfronteerd werd met de verdorvenheid die er is. Want dat lichaam was ook sterfelijk. Vlees. Zo verdient hij eeuwig leven. Genade voor mensen die niets anders verdienen dan de dood. Als je vraagt, dat niet zo vreemd. Of je aan hem verbonden bent, aan hem verbonden werd. Of je vanuit hem leeft. Want dan werd hij je hoofd. Daar hangt, om zo te zeggen, je eeuwige bestemming van af. Nou, dan kan het niet anders als hij je hoofd werd. Dan ben je van die brede weg afgegaan. Dan ben je door die poort gegaan die naar het leven leidt. Bekeerd. Omgekeerd. Dan is er leven. En daar hoop ik dat het verschil voelt. Van het een of het ander. Dood of leven. Veroordeling of vrijspraak. Hel of hemel. Kijk, er zijn geen andere mogelijkheden. Een menselijke ziel gaat op het moment van het sterven of naar de hel of naar de hemel. Eeuwig zonder Christus of voor eeuwig met hem. En dat moet je dan ook goed realiseren wat dat betekent. Want zonder Christus, dat betekent dat je in je leven aan hem voorbij bent gegaan. Terwijl hij naar je toe komt. Terwijl hij in ons midden is. In het gewaad van het woord. Hij zichzelf aanbiedt en presenteert als redder en zaligmaker. Maar buiten hem en zonder hem is God nog steeds een verterend vuur. Maar in Jezus Christus is God een bron van liefde en een bron van genade. Eén grote bron van vreugde die uitloopt op de eeuwige vreugde in de hemelse heerlijkheid. Omdat Jezus daar is. Omdat de zaligmaker daar is. Omdat hij daar voor eeuwig nabij is en de duivel er niet meer tussen kan komen. Ik denk even aan dat wat de zaligmaker zei toen hij aan het kruis hing tegen die moordenaar. Denk aan mij. Als u in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. En dan is het opvallend dat de catechismus maar één ding over dat hemels paradijs zegt. En dat is dat de heiland daar is. Dan wordt de ziel direct na het sterven opgenomen tot Christus, de heiland. Het heerlijk, zalig hemelleven, dat is leven met Christus. En wie in hem gelooft, die hoeft dan ook niet in de finesses te weten hoe dat eruit ziet en hoe dat toegaat in de hemelse heerlijkheid. Uiteindelijk gaat het om niets en om niemand anders dan om Jezus Christus alleen. Als je hem kent, dan heb je genoeg. Dan heeft de brede weg je uiteindelijk zoveel niet te bieden. Want die weg die blijkt zo afschuwelijk leeg te zijn. Ondanks alles wat je er kunt vinden en wat er staat. Ook als de zonde, nadat de Heer Jezus je leven binnenkwam, zo ontzettend kan trekken, die zonde biedt je niets. Alleen maar ellende. Daar heb je des te meer de zonde trekt. Jezus Christus nodig. Zijn trekkende liefde, zijn genade. Hij je vult en nabij is. En dan blijk ik in eigen kracht mijn zonde niet te kunnen overwinnen. Maar dan doet hij het en hij zal het doen. Jonge mensen, dan valt het heel erg op dat de catechismus zoveel waarde hecht aan het lichaam. Dan is het dus ook niet om het even wat je allemaal met je lichaam doet. Ons lichaam behoort immers een tempel te zijn, een tempel van de Heilige Geest. En zoals de tempel in Jeruzalem niet vies mocht worden, vuil. En als die vuil was vanwege al die offers, dan moest die schoongemaakt worden, gereinigd. Er waren nogal wat wetten aan verbonden. Dat was niet voor niets, want het was Gods tempel. Daar werd zorg aan besteed. Daar waren de priesters en levieten druk mee doende. Als je dan je lichaam, een tempel behoort te zijn van de Heilige Geest, dan moet je daar dus zorg aan besteden. Dan is het dus belangrijk wat je met je lichaam doet. Maar tegen die achtergrond mag je gerust afvragen. Mag je je lichaam verontreinigen? Door roken bijvoorbeeld of overmatig drankgebruik? Je lichaam te verontreinigen door de grens van het woord, over de grens van het woord heen te gaan, als het gaat om de beleving van seksualiteit bijvoorbeeld? Is dat wel goed voor dat lichaam wat je uit de hand van de Heer hebt ontvangen? Ook in die zin moet je verantwoording afleggen voor dat wat de Heer je geschonken heeft. En daarom is het ook niet om het even wat er met je lichaam gebeurt als je bent overleden. Als de catechismus het hier heeft over opstaan, opwekken, dan veronderstelt dat het lichaam begraven is. Dat is dan ook de enige juiste manier van omgaan met een overledene. Begraven, neerleggen in een graf. Het daar wacht op de jongste dag, op de dag van de opstanding. Ja, maar wanneer zal dat zijn? Gemeente, dat weet ik ook niet. Van die tijden en die gelegenheden weet niemand. Paulus zegt, de dag van de Heere, die komt als een dief in de nacht. Nou ja, een dief. Die verwacht je niet. En als je hem al zou verwachten, dan zou je zo je maatregelen hebben getroffen. Dan doe je er alles aan om te voorkomen dat die dief zijn slag slaat. En zo is de komst van Christus op de wolken van de hemel, op de jongste dag, niet te voorkomen. Hij komt. En gemeente, in zijn komen bewijst hij zijn heerlijkheid, zijn kracht. Die kracht waarmee de doden worden opgewekt uit het graf. En wat maakt het dan veel uit of degene die opstaan, opgewekt worden in hun leven, toen ziel en lichaam nog met elkaar verenigd waren, hebben ontdekt wat het is en was. Om te leven vanuit de enige troost die in Jezus Christus is. Die allesomvattende troost. Troost die werkelijk ziel en lichaam omvat. Want gemeente, dat bepaalt of de dag van de wederkomst van Christus voor u een dag van vreugde zal zijn of niet. Kijk, die dag die begint als alle andere dagen. Kinderen die gaan naar school. En ze spelen net als anders. En vaders en moeders die doen hun werk. Maar dan in één keer alles wordt anders. Wat mensen op dat moment aan het doen zijn, het is in één keer onbelangrijk. Want dan gebeurt er wat. Zomaar, midden op de dag. Vreemde dingen, wonderlijke dingen. Jezus komt. Jezus Christus op de wolken van de hemel. Hij komt zoals hij is heen gegaan. En dan zal iedereen hem zien. Iedereen. U, jij, ik, niemand uitgezonderd. Dat betekent dus dat alle graven opengaan. Mensenlichamen die verrijzen uit het stof. Zelfs de zee die zal haar doden weergeven. En zij die verbrand werden, ze zullen verrijzen. Dan valt de scheiding. En dan valt het mee, dan valt het eeuwig mee. Maar dan valt het ook alleen maar eeuwig mee. Als je Jezus Christus kent en leerde kennen. Als zijn liefde je hart en leven vulde. Als je mag leven van het wonder dat Jezus Christus door de dood is heen gegaan om je te behouden en te redden. Dan stem je met hart en ziel in met de woorden van de catechismus. Dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. Maar ook dit mijn vlees, door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Gemeente, wat een heerlijkheid. Kijk, die heerlijkheid die bleef tot op dat moment nog beperkt tot de ziel. Maar dan mag ook het lichaam daarin delen. En dat betekent dat de heerlijkheid volmaakt zal zijn, volkomen. Dan krijgen de gelovigen geen ander lichaam. Hetzelfde lichaam wordt verheerlijkt. Een lichaam wat vanaf dat moment alleen gericht zal zijn op de heerlijkheid die wacht. Gewillig om God te loven. In de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde. Die dan gestalte zal krijgen. En er is er geen gebrek meer. Niets wat er ook maar blijkt. Het is voor altijd en voor eeuwig volmaakt. Ja, zegt u, hoe zal dat zijn voor de mensen die op dat moment leven? De dag van de wederkomst. Nou, we hebben daar ook over gelezen. Paulus die beperkt zich dan tot de gelovigen. Hij zegt dan, zij die in Christus geloven, die zullen in één ogenblik veranderd worden. In één keer verandert hun lichaam. In één keer wordt het een verheerlijkt lichaam, gelijkvormig aan het lichaam van Jezus Christus. En samen met alle opgewekte gelovigen zullen ze delen in de eeuwige vreugde, in alle heil dat voortvloeit uit de doorboorde handen van de zaligmaker. Heil, troost, allesomvattend. Maar gemeente, direct ook alles bepalend. En dat brengt me bij het tweede vanavond. Want in vraag 58 dan wordt gevraagd, wat troost schept u uit het artikel van het eeuwige leven? Nou, jonge mensen, dat woordje eeuwig, dat is in ons taalgebruik een beetje uitgesleten, uitgehold. Als wij het over eeuwig hebben, dan bedoelen we heel lang. Want ik wacht al een eeuwigheid, nou ja. Terwijl het hier in de catechismus gaat om een tijdsruimte die niet in een bepaalde lengte is uit te drukken. Eeuwig, oneindig. Daar komt nooit een eind aan. Eeuwig leven. En de keerzijde. Nou gemeente, dat is de eeuwige dood. Daar komt werkelijk nooit een eind aan. Nooit. Kijk, we zijn sowieso op weg naar de eeuwigheid. En hier in de vragen en antwoorden van de catechismus wordt heel nadrukkelijk gesproken over eeuwige troost. Troost die eeuwig blijft. Hou vast wat onbeperkt geldig blijkt te zijn. Maar die troost die is wel verbonden met de troost van de opstanding. Want wie die troost, wie die allesomvattende troost mist, die mist ook die allesbepalende troost. Terwijl wie leeft vanuit de opstanding van Christus weet dat de troost die eruit voortvloeit alles bepalend is. Die troost die bepaalt niet alleen je eeuwige bestemming, maar ook hier en nu je verhouding tegenover de Here. Nou, dat is wat aan het begin van antwoord 58 van de catechismus wordt gezegd. Nademaal ik nu, niet straks. Nee, gelovige zegt, mager is gelovige, dat nademaal ik nu het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Ik nu reeds. Nou, dat is toch genade als je dat mag weten, dat mag kennen. Als je dat zeggen kunt, als dat geen holle klanken zijn, dan is de hemelse vreugde, dan is de zaligheid geen veronderstelling. Maar het is werkelijkheid. Het is geloofswerkelijkheid. Eeuwige leven, dat is niet alleen iets toekomstigs. Nee, dat is hier en nu gelovige realiteit. Wie in mij gelooft, zegt Jezus Christus, die heeft het eeuwige leven. Hij heeft het. En dat is het tegendeel ook waar, zeker. Wie niet gelooft, die is alreeds veroordeeld. Dan mis je dat begin, dat beginsel van de eeuwige vreugde. Een beginsel staat er. Jongens, meisjes, nog even. Nou, misschien zie je het al op sommige plekken, dat bloembollen beginnen uit te lopen. Sneeuwklokjes, krookjes en even later tulpen in de tuin. Die zijn gepoot in het najaar. En misschien heb je wel meegeholpen trouwens. En die tulpenbollen, die zaten in een prachtige verpakking. Stond precies op wat erin zat in die verpakking. Een doosje, een zakje, een hemmetje. Die bloemen stonden er in prachtige kleuren op. Nou, als je die bollen die erin zaten zou poten, dan zou je in het voorjaar van die schitterende bloemen krijgen die op de verpakking stonden. Nou ja, als je die bloembollen in je handen had, dan dacht je van, nou ja, dat staat al heel mooi op die foto, op dat plaatje, maar die bloembollen die zijn grauw en die zijn droog. Ja, toch doe je die bloembollen in de grond. Want die bloembol is in beginsel, daar heb je dat woord, is in beginsel die prachtige bloem die op dat plaatje staat. Op dat emmertje, op dat doosje, dat zakje. Die bloembol is eigenlijk al helemaal compleet. Alles zit er al helemaal in. Om straks zo'n schitterende bloem te worden. Stralend in de zon. We hadden nu een prachtige dag, maar als je van die donkere dagen hebt, dan kun je daarnaar uitzien. Bloemen weer opkomen, gaan geuren, je ze ziet. Nou, zo is het geestelijk ook. En dat omdat het beginsel van de eeuwige vreugde in het hart ligt. Dan gaat het dus om iets wat zeker zal komen. Iets wat zeker zijn voltooiing zal vinden. Net zoals die bloembol. Die op een bepaald moment gaat uitlopen. En van die prachtige bloemen voortbrengt. Gemeente, dat woord gevoel. Zoals de schrijvers van de catechismus dat gebruiken. Omvat iets van de diepe verwondering. Er al iets mag zijn. Van die vreugde, beginsel van die vreugde. En dat alleen al moet tot verwondering brengen en dat alleen al moet tot aanbidding brengen. Kijk, boven die verwondering kom je jezelf niet meer uit en dat hoeft ook niet. Want verwondering is zoiets geweldigs dat God zijn genade bekend maakt. En dat God doet delen in die verwondering, dat kan toch ook alleen maar vreugde geven. Dan dank je God voor zijn liefde, voor zijn majesteit en voor zijn heerlijkheid. Heer, dat u dat doet en dat u dat aan mij doet en dat aan mij schenkt. Dat ik mag weten dat straks ik tot mijn volle ontplooiing mag komen in uw koninkrijk. Om u daar groot te maken en te dienen en te prijzen. Daar kan alles wat de aarde biedt niet tegenop. Dan is een leven met de Heer geen saai leven. Dat is niet een leven van, ja, dat mag niks en dat kan niks. Nee, dat is geen vreugdeloos leven. Dat is een uitziend leven naar de eeuwige vreugde. En Jezus Christus kent in zijn eindeloze liefde, in zijn grondeloze barmhartigheid. Wie iets gevoeld van dat beginsel van die eeuwige vreugde, die je ontdekt hoe vreugdeloos en hoe kleurloos dit aardse leven is. Het heeft uiteindelijk niets te bieden, niets. Die verheugt zich erover dat de Heer komt en dat de Heer spreekt. Die juist ook op zondag naar je toe komt in de verkondiging van het woord. Die luistert vol verlangen naar het woord van de Heer. Die leert zich door dat woord te laten leiden. Van de Heer, zegt u het maar. En dan kom je verlangend en biddend naar de kerk. En dan zie je eruit dat de Heer opnieuw tegen je zegt, ja, maar ik ben je heil alleen. Maar wil dat zeggen dat er hier beneden nooit meer droefheid is dan en verdriet? Nee, dat wil het niet zeggen. Dat gevoel van die hemelse vreugde, dat kan nog wel eens overschaduwd worden door allerlei moeite en zorgen. Door de zonde, door dat wat je zomaar in beslag kan nemen. Dan zou je de ervaringen van de liefde van God zomaar kwijt kunnen raken. Tenminste, daar ben je bang voor. Maar dan toch staat vast dat wat de Heere begon, Hij ook zal voltooien. En er is toch geweldig dat Hij die troost opnieuw wil verlevendigen. Dat Hij opnieuw laat zien, ja maar, ik ben die God die begon. En die het dus ook af zal maken. En juist als dat gevoel er is. Dat beginsel van die eeuwige vreugde. Dan wil God je daaraan herinneren. Wat ik begin, dat voltooi ik. Dan kan het van mij uit lijken dat het wegkwijnt. Maar het kan niet verdwijnen, want ik sta ervoor in. Dan gaat geloof dus niet buiten gevoel om. Maar het is veel meer dan dat. Het kan wel eens een gevoel zijn van verdriet, van droefheid over de zonde. Het is een gevoel van vreugde, van wat Christus deed. Maar dan gaat het des te meer daarom dat het vast ligt in Gods handelen. Ik daaruit leef. En daarom ook uitzie naar die eeuwige vreugde. En dan vraag je je af, ja maar wat bepaalt die eeuwige vreugde dan? Wat maakt dat uit? Nademaal ik nu het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven de volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft, die in mensenhart niet is opgeklommen. En dat om God daarin eeuwig te loven en te prijzen. Nou gemeente, dat is troost. En dat betekent troost voor iedereen die niet anders kan dan geloven. Je het niet anders kunt dan God loven en God prijzen. En dan komt er een moment dat volmaakt zal zijn. Moment dat de vreugde naar het hoogst denkbare toppunt zal stijgen. En achter die top, achter dat toppunt ligt geen dal. Nee, gemeente, de bruiloft van het Lam, de heerlijkheid van de hemel, die blijft eeuwig. Kijk, hier komt er alles een eind. Je hele leven moet je gewild, ongewild dingen afsluiten. De vreugde van God, die gaat ongehinderd en onverminderd door. Bij het sterven wordt een kind van de Heere bevorderd tot hogere heerlijkheid. Hier de ervaring dat het leven van nu niet meer is dan een gestadig dood. Maar straks de bevestiging dat het aardse leven niet opweegt tegen dat wat God heeft weggelegd voor degenen die hem vrezen. En het is wat. Als dat hier en nu je aardse leven mag bepalen, dat komende zalige hemelleven. En zalig, dat kan niet zonder de zaligmaker, u voelt het wel. De zoeker van het verlorene. De zaligmaker, hij die kwam om te lijden, te sterven, om de zonde, de schuld weg te nemen. En waar hij ze droeg, waar hij ze voor mij droeg. Daar ziet hij geen zonde in mij. Hij werpt die zonde weg. En daarom zalig om Christus wil. Om dat wat hij deed. Niets kan die zaligheid bepalen dan hij. Wat hij deed. En wat hij volbracht. Hij voor mij. Gemeente, wie dat gevoelt, wie dat ervaart. Wie ziet wat hij zelf heeft, wat hij zelf is, die kan niet anders dan zichzelf als een verloren zondaar toevertrouwen aan deze zaligmaker. Dan schieten woorden tekort. Schrijvers van de catechismus die voelen dat. Ze zwijgen dan ook om het woord van God te laten spreken. Gemeente wie vanuit Christus leeft, ontvangt volkomen zaligheid. Die zaligheid die geen oog heeft gezien, die geen oor heeft gehoord, die in een mensenhart niet is opgeklommen. Het gaat ons voorstellingsvermogen ver te boven. Het zal nog veel heerlijker worden dan ooit is gedacht. Gemeente, weet u waarom het nog heerlijker wordt dan ooit werd gedacht? Omdat Jezus Christus daar zelf is en alles en in alle vervult. Kijk, waar een mens zonder Christus niets meer heeft te verwachten, daar begint het voor hen die Jezus Christus leren kennen. En denk ik toch nog even aan die bloembol die in de grond is gegaan. En ik denk aan die bloem die daaruit voort moet komen. Dat hoort bij elkaar. Die bloem uit die bloembol. Die zit er in beginsel al in. Nou, dat betekent dus dat ik in de hemel, in de hemelse heerlijkheid, geen onbekende God ontmoet. En dan ga ik in de hemel, in de hemelse heerlijkheid, niet iets onbekends doen. In beginsel is het al aanwezig, zegt de catechismus, bij hen die verbonden werden aan Christus. En dat betekent dus dat ik in de hemel niet iets onbekends ga doen. Dat loven en dat prijzen, dat heb ik hier al geleerd, in beginsel. Maar het werd mijn werk, het werd mijn doel, het werd mijn levensdoel. God eren, God groot maken van nu aan tot in der eeuwigheid toe. Nou gemeente, gaan we ons even spiegelen aan dat doel. God groot maken, God eren, God verheerlijken. Is dat ons doel? Zeg nou zelf. En wees toch heel eerlijk tegenover uzelf. Wat moet je in de hemel gaan doen als je Jezus Christus niet kent? Wat zou je in de hemel moeten doen als je hier niet beneden hem leert groot maken en dienen? Als je niet gericht bent op de lofprijzing van de drie enige God. Wat zou je er moeten doen als je zonden niet gewassen zijn in het bloed van het lam? Denk aan die man in die bruiloftszaal die geen feestkleren aan had. Dat kan niet. Wie het in beginsel niet geleerd heeft, die past niet in de hemelse heerlijkheid. Nou gemeente, voelt u het appel vanavond? De hemelse heerlijkheid komen zij. En laat dat tot troost zijn voor hen die vanuit een zaligmaker leren leven. Komen zij die bekleed zijn met de witte klederen van het heil. En dan staan ze daar voor de troon. En dan staan ze voor het lam. Wat zeggen ze? Wat zingen ze? De zaligheid, zij onze God die op de troon zit en het lam. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen Psalm 73 vers 12. Psalm 73 vers 12. Gemeente, laten wij samen danken. Heere, wij danken u voor uw goedheid, voor uw trouw. Hier in alle rust bij elkaar mochten zijn. Uw woord is al open gegaan. We hebben mogen leren vanuit dat aloude leerboek. En laat het niet bij verstandelijk leren zijn gebleven. Dat u ons leidt op die weg. Achter Jezus Christus aan. Zodat we leren vooruit te zien. Leren vooruit te kijken. Naar die grote dag. Leren. Met het oog op de grote toekomst. Heere, wij bidden u als het beginsel van die eeuwige vreugde ontbreekt. Breng tot inkeer, tot bekering. Doe zien op hem die zichzelf gegeven heeft om zondaren te redden. Wij bidden om het krachtige werk van uw geest. Die dat beginsel in het hart legt en werkt. Wij bidden. Geeft u wat nodig is aan ieder heel persoonlijk. Als het om deze hoge heerlijke dingen gaat. Maar geeft u ook wat nodig is. Voor het aardse leven, voor het aardse bestaan. De weg daardoorheen. Dat daar waar wij mee geconfronteerd worden in ons leven. De dingen die we meemaken aan ziekte, zorg en verdriet. Heere, geeft u kracht en hulp. Wees nabij in dat wat ons te doen staat deze week. We kunnen zomaar tegen dingen opzien. Er kunnen spanningen zijn op het werk. Misschien zijn er wel zorgen. Heere, leer ons ook daarin. Op u te richten en biddend ons werk te doen. Afhankelijk van u. Zodat we ook in ons handelen. Zullen doen wat u van ons vraagt. Wij bidden voor onze jonge mensen. Zegent u hen. Een opleiding, een studie, stage, werk. Doe eens zien hoe geweldig het is om u te dienen en u groot te maken. Leer ons onszelf ter beschikking te stellen aan u, aan uw dienst. Geeft u werkers in de wijngaard. Ook in deze tijd. En bidden voor de jongens en meisjes. Als ze weer naar school gaan. Bewaart u hen. Beschermt u hen. Schenk hen uw zegen. En doe hen ook zien dat u in alles nabij wil zijn. Ook als dingen lastig zijn. Misschien wel vervelende dingen meemaken. Verdrietige dingen. Dat ook dat bij u mogen brengen. Mogen weten. Dat u zorgen wilt. We bidden voor deze gemeente, stuur. Door mijn liefde in die je werken mag. We bidden voor alle vrijwilligers die er zijn. Iedereen die een taak heeft in deze gemeente, soms op de achtergrond. Zegent u alle werk. Wij vragen u. Zegent u uw kerk in Nederland. Verdeeld, verscheurd. Breng terug tot de kern. Jezus Christus en die gekruisigd. En laat die ene naam klinken vanaf alle kansels. En bidden voor uw kerk wereldwijd. Breid uw koninkrijk uit. Wees daar waar uw kerk wordt tegengewerkt. Vervolgd. Onderdrukt. En mensen vanwege hun geloof worden gemarteld. Gedood. En bidden. Ontferm u over hen die geconfronteerd worden met oorlogsgeweld. Wij bidden. Ontferm u over Israël. Wij bidden. Voor de bevolking van Gaza. Die meegetrokken zijn door Hamas. In een uitzichtsloze situatie. U bent de God die regeert. Brengt u bij u voor uw aangezicht. laat Jood en Palestijn, Jood en Arabier zien wat u de God bent, als de God van Israël, die zich ontfermt door Jood en Heiden, die Jezus Christus biedt wat nodig is, die vrede die het aardse overstijgt. U bent de God van wonderen en daar pleiten wij op. Wij bidden. Houdt u uw handen bewarend en zegend over ons uitgestrekt als we deze plaats verlaten. Bewaar en bescherm ons. En zie ons aan. Neem onze dank aan. Geprezen zij uw naam, groot en heerlijk God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 32, het vijfde vers, Psalm 32, vers 5. Gemeente, bewaar het woord, gaat u heen in vrede. Ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Say.